Goedenavond, beste vrienden. Samen met u wil ik een stukje lezen uit Matteüs 19. En dan lees ik de versen 16 tot en met 26. En ziet, er kwam een tot hem, dat is de Heer Jezus, en zeide tot hem: Goede meester, wat zal ik goed doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe? En hij zeide tot hem: Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden. Hij zeide tot hem: Welke? En Jezus zeide: Deze. Gij zult niet doden, gij zult geen overspel doen, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, eer uw vader en moeder, en ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. De jongeling zeide tot hem: Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. Wat ontbreekt mij nog? Jezus zeide tot hem: Zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt, en geef het de armen. En ge zult een schat hebben in de hemel. En kom herwaarts, volg mij. Als nu de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd weg, want hij had vele goederen. En Jezus zeide tot zijn discipelen: Voorwaar, ik zeg u, dat een rijke bezwaarlijk in het koninkrijk der hemelen zal ingaan. En wederom zeg ik u, het is lichter dat een kemel ga door het oog van een naald, dan dat een rijke inga in het koninkrijk Gods. Zijn discipelen, nu dit horende, werden zeer verslagen, zeggende: Wie kan dan zalig worden? En Jezus, zijn aanziende, zeide tot hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Wel, er komt dan op een dag een jonge man naar de Heer Jezus toe, die blijkbaar rijk is. De Heer Jezus weet dat, en wat weet de Heer Jezus niet van ons? Deze jonge man komt heel serieus naar de Heer Jezus toe. Het is een ernstige man. Hij zit met een vraag. Maar die vraag die laat wel zien dat hij toch geen rust, geen vrede in zijn hart kent. Want het is toch een vraag die hij uit bepaalde onrust stelt. Wat ontbreekt mij nog? Meende de Heer Jezus dat nou echt? Dat kan een vraag zijn. Toen hij op die vraag, wat ontbreekt mij nog, die rijke jongeling opdroeg alles te verkopen wat hij had. En zo ja, is dat dan ook een gebod voor ons? Dat moet dan wel. U kent wellicht het verhaal van Antonius, die dit gebod van de Heer Jezus letterlijk heeft genomen. Antonius, wel de vader van de monniken genoemd. Hij leefde van 251 tot 356 na Christus, bij elkaar dus maar liefst 105 jaar. Antonius hoorde in de kerk van Alexandrië in Egypte de woorden uit dit hoofdstuk wat we zojuist hebben gelezen. Zo gij volmaakt wil zijn, verkoop wat gij hebt, en geef het de armen, en ge zult een schat hebben in de hemel. En kom herwaarts, volg mij. Deze woorden troffen hem. En deze Antonius was nog maar 18 toen hij dit hoorde. Hij was toen zijn ouders al kwijt en die waren rijk. Ze hebben hem een groot landbezit nagelaten. Maar Antonius verkocht alles en reserveerde van het geld iets voor een jongere zus, verdeelde de rest van het geld onder de armen en ging als een kluizenaar in de woestijn leven. Wel, nu, het is een heel verhaal, daar gaan we nu niet verder op in. op deze geschiedenis, maar de vraag was dus, meende de Heer Jezus dat nu, dat hij zei, verkoop alles wat gij hebt. We moeten erop letten dat de Heer Jezus zegt tegen deze jongeman, zo gij volmaakt wil zijn. Met andere woorden, dat was dus eigenlijk zijn streven. Hij wilde volmaakt zijn. Maar op zichzelf is dat streven natuurlijk niet af te keuren, maar hij meende dat ook nog te kunnen bereiken. En dat was het wat hem onrust bezorgde. Hij kon niet volmaakt worden. De rijke jongeling was een keurige man, die vanaf zijn jeugd probeerde naar Gods heilige wet te leven. En die het ook werkelijk meende toen hij zei dat hij Gods geboden had onderhouden. Maar vrede voor zijn ziel had hij toch niet en het kan ook niet. Ik hoop dat wij ook dat in ons leven ontdekt hebben. Dat er pas vrede komt in onze harten, zelfs vrede met God, door het geloof in de Heere Jezus. En niet door het streven naar volmaaktheid, omdat dit een onbereikbaar iets is in dit leven. In een ander, door het geloof in een ander, kan een mens voor rechtvaardig gerekend worden. Volmaakt in zichzelf wordt hij hier niet. Straks, in de eeuwige gelukzaligheid, daar zal hij zonder zonde zijn, maar hier niet. En niemand anders dan de Heer Jezus preekt dan in deze geschiedenis tegenover deze jonge man, maar ook tegenover ons op een ontdekkende manier. Omdat wij zouden ontdekken dat wij zondaren zijn. Wel, hij hoorde van de Heer Jezus, deze man, en die was in zijn ogen net zo'n keurige man als hij. En daarom komt hij naar de Heer Jezus toe en zegt, goede meester, wat moet ik doen? Het antwoord van de Heer Jezus, wat noemt gij mij goed, want niemand is goed behalve God, zou ons kunnen verbazen. Want de Heer Jezus was toch zelf ook goed? Dat is ook zo. Maar omdat de goede man de Heer Jezus niet zag als de Zoon van God, maar als een keurig mens, die de wet ook onderhield, een goed mens, ja, omdat deze man dacht dat er dus goede mensen zijn, ja, en omdat hij geloofde ten diepste dat ook hij een goed mens was, daarom reageerde de Heer Jezus zo. Alleen God is goed. Dat was iets al om over na te denken. Dat moest een man treffen, tot in het diepst van zijn hart. Heeft het ons al getroffen? Alleen God is goed. En wij dus niet. En dat is toch een les die echt geleerd moet worden. En zoals we dat dan van Paulus weten, heeft hij dat mogen leren. En daarom haalde hij in de Romeinenbrief met instemming de Psalmen 14 en 53 aan. Er is niemand die goed is. Maar laten we niet gelijk deze man afschrijven. Van hoe kom je daar toch bij? Ik denk wel eens zaten er maar meer mensen met die vraag hoe het eeuwige leven te verkrijgen. Want dat vroeg hij dus ook. Wat doen de... Op welke manier, wat moet ik daarvoor doen om dat eeuwige leven te verkrijgen? Het is toch van nature zo dat we er onverschillig tegenover staan? En deze man was dat toch anders. Het eeuwige leven had hij het over. Niet over een goed mens worden alleen maar hier, maar opdat hij in de hemel zou komen. De Heer Jezus schreef hem ook niet af. En de Heer Jezus trad hem ook heel anders tegemoet dan de manier waarop hij vele huichelachtige fariseeërs te woord stond. We lezen zelfs dat Jezus hem beminde. Het was geen hypocriet, geen huichelaar. maar hij dwaalde wel. Hij kende zichzelf niet. En wie zichzelf niet kent, ja, kent ook God niet. Want hij dacht dat hij goden kon behagen door zijn goede werken. Alleen er was nog iets, een gevoel van, iets ontbreekt mij nog, want hij had geen volkomen vrede. Nee, deze nette en ijverige jonge man was geen ontdekt mens. En alleen dat maakt een mens aantrekkelijk als hij ontdekt is en zichzelf kent. Hij had zichzelf eigenlijk nog nooit goed bekeken in de spiegel van Gods wet. Hij dacht dat hij dus inderdaad goed was. En Jezus natuurlijk ook, vond hij ook een goed mens. Vandaar dat hij hem zo aanspreekt, goede meester. Ja, zijn wij ervan afgebracht te denken dat er werkelijk goede mensen zijn? Mijn vrouw werkt als vrijwilliger in de grote kerk in Dordrecht. En daar kun je ook op een bepaalde plek in die grote kerk lezen van de Dordtse leerregels die in 1618, 1619 zijn opgesteld. En daar staat dan ook aangetekend dat de mens niet goed is van nature. En daar komt vaak commentaar op. En de mensen zeggen dan, wel, is dat zo? Is de mens niet goed? Mijn vrouw zegt dan wel eens, nou kijk maar om je heen in de wereld. Ja, nou ja, dat is zo, zeggen ze dan. Er zijn veel nare dingen, maar ja, er is toch ook iets goeds in de mens. En ze vinden dus zichzelf blijkbaar ook goed. En dat wordt echt nog gedacht. En wie zal zeggen hoeveel mensen in de kerk zichzelf nog goed vinden? Alsof God dan ook zo over hen denkt zoals ze over zichzelf denken. De Heer Jezus was inderdaad wel goed. Maar dat moest die man ook ontdekken. Echt goed. Zelfs volmaakt. Wat hij niet was en ook niet kon worden, volmaakt, dat was de Heer Jezus wel. Volmaakt. En als een zondig mens had hij een volmaakte zaligmaker nodig. Maar dat moest hij ontdekken. Ja, hebt u zich ook wel eens verbaasd over Jezus' verstand en zijn wijsheid, zijn antwoorden, om zo'n man zo gelijk pastoraal zo heel juist te behandelen? Hij zegt niet van, wat ben je toch een goede man, heb je dat allemaal onderhouden, jongen, jongen, ik wou dat er meer zulke mensen waren. Nee, dat zegt hij niet. Die wijsheid van de Heere Jezus. Men verbaasde zich al over Jezus' wijsheid toen hij nog maar 12 was, zoals we in Lucas 2 kunnen lezen. Deze woorden en het adres van de rijke jongeling moesten de man stilzetten. En het is ook de bedoeling dat wij stilgezet worden. Dat wij ook gaan nadenken over ons leven. Of wij de goede meester, de volmaakte heiland, nodig kregen voor onze arme ziel. Ja, Jezus komt die man allereerst in zijn eigen denkwereld tegemoet. Die man dacht via de sporten van de wetsladder de hemel te bereiken. Dat was eigenlijk zijn leven, onderhoud de geboden. En, nou, dan zegt Jezus ook, om die man in zijn denkwereld tegemoet te komen, onderhoud de geboden. Dan zult gij tot het eeuwige leven ingaan. Zulk een antwoord had de jongeling natuurlijk wel verwacht. En het was ook helemaal conform zijn eigen manier van leven. En wat de Heer Jezus zei was ook niet, geen bedrog. Want in het onderhouden van de wet zal een mens het eeuwige leven ontvangen. Maar kunnen wij de wet wel onderhouden? Is dat wel zo? Maar toch, ja, deze man voelde zich niet volmaakt. Toch niet echt gelukkig. Onrust was er. en hij wilde zo graag volmaakt zijn. Dan zou de heilige God goedkeurend vanuit de hoge hemel op hem neerzien. En daarom horen wij de meester zeggen, zo gij volmaakt wil zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt en geef het de armen en ge zult een schat hebben in de hemel. En kom dan hierheen en volg mij. Daar trof de Heer Jezus hem in zijn bestaan. En werd hij gelijk ontmaskerd, als het ware. Als iemand die helemaal niet goed was, want hij had blijkbaar niets over voor een ander. Hij stond dus schuldig aan de tweede tafel van de wet en daarmee aan de hele wet. Hij stond schuldig aan God. Hij wilde geen afstand doen van zijn geld, van zijn goed. Hij was rijk. En daar wilde de Heer Jezus hem aan ontdekken. Niet dat die rijkdom schuld was en verkeerd was, dat is het ook niet. Je hebt armen en rijken altijd gehad. Maar de gedachte van je geld en goed opgeven ten behoeve van een ander, wel nee, dat was toch een brug te ver. Daar wilde hij niet van horen. Zo gij volmaakt wil zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt en geef het weg aan de armen. En dan zult u een schat hebben in de hemel. Ja, dit advies, welmenend, hè, was nou bedoeld om deze rijke jongen zijn ware gedaante te laten zien. Had Jezus zojuist nog gezegd dat er niemand goed is onder de mensen, behalve God dan is de enige die goed is, wel nu dan wilde hij die jonge man daarvan graag overtuigen. Er is niemand die goed is, er is niemand die God zoekt. En de Heer Jezus bedoelde deze man, en hij bedoelt het ook vandaag nog in de prediking, u en mij, van een goed mens een slecht mens te bemaken. En dat moet u wel goed verstaan. Hij wil de ogen open voor onze natuurstaat, voor onze val, voor de werkelijkheid waarin wij terechtgekomen zijn. Daar wilde hij het oog voor openen. Daarvan wilde hij, en wil hij ook vandaag nog, overtuigen, zodat hij niet zou zeggen, je bent een slecht mens, maar zodat wij zouden zeggen, o Heere, ik ben slecht. Hij moest van de ladder afvallen. Hij moest komen op de plek dat hij Gods genade nodig zou krijgen. Dat hij, dat zalig worden, een wonder zou worden. Iets onmogelijks, bij hemzelf, maar mogelijk bij God. Daar wil de Heere ook ons hebben, zoals we zojuist hebben gelezen. De discipelen waren ondersteboven toen ze hoorden dat een rijke niet zalig kon worden. En ze begrepen wel dat er wat anders achter zat ook, maar ze zeiden, wie kan dan zalig worden? Misschien dachten ze ook wel, deze man is toch goed, dachten ze ook zo. Wat heeft u niet gedaan? Hij zei, deze dingen die u nou zegt, Heere, heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. Ze waren ondersteboven. Wie kan er dan zalig worden? Nou, dan zegt de Heer Jezus, dat is gewoon onmogelijk aan onze kant. Maar wat onmogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij God. Dus die weg, dat het onmogelijk moet worden aan mijn kant, is dus echt wel een noodzakelijke, een zaligmakende weg. Er moet ruimte komen voor genade, voor Gods welbehagen. Er moet ruimte komen voor de Zoon van zijn welbehagen, voor het werk en de persoon van de Heere Jezus Christus, die inderdaad goed is en die de wet heeft vervuld en die ook zelfs de vloek van de wet heeft gedragen, opdat er zegen zou zijn in plaats van vloek voor mensen die de wet niet houden, kunnen houden, willen houden van nature. De Heer Jezus doet in zijn advies aan deze jonge man om via de gehoorzaamheid aan Gods wet het eeuwige leven in te gaan, alsof hij nog met Adam voor zijn val te maken heeft. Ja, toen sprak de Heere zo: doe dit en gij zult leven. Maar het is door de val zo radicaal veranderd. Alles is zo veranderd. De mens is qua natuur verdorven geworden. Het verbond der werken is verbroken. Niemand is goed dan God alleen. Voor de val zei God het toch, toen hij rondkeek en ook naar zijn mens die hij gemaakt had, en ziet het was zeer goed, ja dat gold ook van Adam en Eva, zeer goed, maar dat zijn ze kwijtgeraakt, dat hebben we niet meer. De raad van de Heer Jezus was dus bedoeld om de man stil te zetten en aan zichzelf te ontdekken. Hij moest ontdekken hoe vast hij zat aan zijn geld. En de Heer Jezus kan er allerlei dingen voor gebruiken om onze ogen te openen, maar deze man zat vast aan zijn geld. Maar ook dat hij ten diepste voor zijn naaste niets over had. Alles weggeven? Nee, dat meent u toch niet? En dat meende de Heer Jezus dus wel. Alles weggeven om te laten zien dat je eraan vast zit. Dat doe je niet. Hij ging dan ook bedroefd weg, die man. Niet bedroefd vanwege zijn zonde, maar bedroefd vanwege dit gebod. Alles weggeven. Het betekende dus dat de liefde ontbrak en waar het in de Heilige Wet nou juist om gaat. En God eist in zijn Heilige Wet inderdaad, juist liefde, volmaakte liefde. Liefde tot God bovenal en onze naaste liefde hebben als onszelf. En dat, nee, dat is niet meer zo bij ons. Dat zijn we kwijt en dat moeten we erkennen, belijden. Het moet ons tot schuld en het moet ons tot smart worden. Maar deze man had alleen zichzelf lief. En hij kreeg zichzelf steeds liever. En dat betekende, God moest hem dus ook wel heel erg lief hebben. Ja, natuurlijk. God houdt hem helemaal niet van slechte mensen, dacht hij, maar van goeie. Nou, hij was er één hoor. Ja, dit maakt ons wel duidelijk dat het de Heer Jezus dus niet in de eerste instantie te doen was om de rijke jongeling in zijn eigen gerechtigheid te stijven. Nee. Dat is zijn bedoeling nooit, om ons te harden en te stijven in onze eigen gerechtigheid, maar om ons juist van onze ongerechtigheid te overtuigen, om dat te laten zien. De beste man had immers nog nooit gezien dat hij een verdorven natuur had en dat hij krachtens die natuur geneigd was God en zijn naaste te haten. Vindt u dat ook? Dat is onze natuur. Maar het kan geen gewone conclusie, een gevolgtrekking zijn waar je koud onder blijft. Als de Heer Jezus je daar ontdekt door woord en geest, dan gaat dat in alle scherpte naar binnen. En zeg je, o Heere, wie ben ik geworden door de zonde? Ja, dan gaat de Heer Jezus verderop, in dit hoofdstuk en op andere plaatsen, in op de gevaren van rijkdom. Toch geeft hij de rijke jongeling en daarmee ook ons niet het advies om als een Antonius, die kluizenaar, die monnik, een kluizenaarsleven te gaan leiden. Want de Heer heeft immers ook rijke kinderen. De Heer Jezus liet zich immers ook dienen door rijke discipelinnen. Ja, hij is zelfs bij de rijken in zijn dood geweest. Maar wat heeft die rijkdom, die jonge man, in de weg gestaan? En er zijn zoveel dingen die een mens in de weg kunnen staan. En daar moeten we toch aan ontdekt worden. Zalig worden moet voor ons dus een onmogelijkheid worden. De discipelen waren er verslagen onder en dan komt de Heer Jezus met een rijke troostboodschap. en mag die troostboodschap nu ook tot ons doordringen, als wij ook nu, voor het eerst of altijd weer opnieuw bij onze onmogelijkheden bepaald worden aan onze kant, dat het tot troost mag zijn wat de Heer Jezus dan zegt, wat onmogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij God. God neemt arme zondaren aan. Dat is het evangelie. Om het werk en de persoon van Christus, die de ganse wet heeft vervuld en ook de vloek der wet heeft gedragen, die het offerlam is geweest en die God behaagd heeft door zijn dadelijke en lijdelijke gehoorzaamheid. Daardoor is er verlossing en genade. Door het geloof in Christus is er heil en wordt een zondig mens door God gerechtvaardigd, aangenomen als zijn kind en erfgenaam. Door het geloof, en zonder dat geloof, dat arme zondaarsgeloof, is het onmogelijk God te behagen. Maar wie dat oefenen mag, die zal ontdekken dat hij God aangenaam is. Dit is God aangenaam, hem geloven op zijn woord. Uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, het is Gods gave. God is goed, inderdaad, daarin. Ja, dat zei de Heer Jezus, hij gaf hoog op altijd van zijn Vader. Alleen God is goed, en dat blijkt ook in het werk der zaligheid. Want in en om Christus, de gezondene van de Vader, die werkelijk arm wilde worden, echt arm, het is niet te zeggen hoe arm, vreselijk arm, om arme zondaren rijk te maken, is hij toch immers gekomen. En het is ook niet te zeggen hoe rijk hij een zondig mens wil maken, maken tot Gods kinderen. En niemand is zo gelukkig en rijk dan een kind van God. Antonius heeft het niet begrepen. Hij wilde tot het laatst van zijn leven iets zijn, iets betekenen, God iets aanbieden. Hij was in feite nog een echte farizeer. Al leefde hij als een kluizenaar, was hij zo arm als ik weet niet hoe, en zo mager als een lat. In de tijd van de vervolging begaf hij zich met opzet ook in de stad, omdat men hem zou ontdekken als een christen en hem gevangen zou nemen, om hem te martelen en te doden. En hij had daarin zichzelf op het oog. En hij ging voorbij aan het leven van Christus. De noodzaak van bloed, de noodzaak van het offer, daar ging hij aan voorbij. En om daar nou juist bij bepaald te worden, daarbij te leven en daaruit te leven, en daarmee ook te sterven in dat geloof, dat wens ik u allen toe, als we maar als een arm zondaar aan de voeten van een rijke Christus terecht mogen komen. Tot zover zullen wij samen nog bidden. Heere, wat bent u toch wijs in uw antwoorden op de vragen van mensen. Wat bent u toch ook wijs in het ontdekkend werk. U weet hoe een mens op zijn plaats te krijgen. Maar u doet het ook zo liefelijk. U beminde deze jonge man. U had echt het best wil op het oog. Dat hij inderdaad, en dat was zo jammer dat hij wegging, u zou volgen. Dat is het leven immers. Volg mij, zei u tegen die man, en zegt u tegen ons, en dat is het leven, om achter u aan te mogen komen en te leren wie u bent. In uw gewilligheid, gehoorzaamheid, gerechtigheid en heiligheid. Als degene die een volkomen en eeuwig geldende offerande heeft gebracht, waardoor wij zalig kunnen worden, die ons met God de Vader verzoent, als de middelaar Gods en der mensen achter u aankomen en daarin het leven vinden. En zien dat in ons het heil niet is, maar wat er dan wel komt, en dat is zeker, want dat is ook mogelijk door uw werk, o God en Vader, dat wij liefde krijgen, echte liefde, tot u, allereerst. Heere God, Zoon van God, Heilige Geest, maar dan ook liefde tot de naaste. Wil het ons schenken en ons zo gedenken, ook in het verdere van deze week. Zegen ons en allen die ons lief en dierbaar zijn. Zegen onze gehele gemeente, ook daar waar moeite en zorg en verdriet is. En gedenk ons dan allen in uw gunst en genade. Heb dank dat we elkaar even mochten ontmoeten. Ga zo verder met ons en hoor ons bidden nog, om Jezus wil. Amen. Wij hopen weer tot een volgende keer. Allen een hartelijke groet en Gods onmisbare zegen.